Familie, vrienden en belangstellenden, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat we afscheid moesten nemen. Afscheid van uw vrouw, van jullie moeder, schoonmoeder en oma. Of op welke manier u Dirkje, Marcus, Sanen ook hebben mogen kennen. En we worden vandaag geroepen om haar lichaam te begraven op de begraafplaats in Berkenwoude. Voordat wij dat zullen moeten doen, zal er hier in dit kerkgebouw een rouwdienst worden gehouden. En ik mag straks de leiding uit handen geven aan dominee Van den Brink. Maar voordat hij straks zelf naar de kansel toe zal gaan, mag ik u vragen om met elkaar te zingen uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6.
Geachte familie, vrienden, belangstellenden, we zijn hier bijeengekomen om de laatste eer te bewijzen aan Dirkje Marcus, geboren Zanen. Dit Marcus is geboren op 3 juli 1937 en zij overleed op 1 januari 2015 op de leeftijd van 77 jaar. Ook vanaf deze plaats wil ik mijn deelneming betuigen aan u allen met dit heengaan. Op de rouwkaart staat bovenaan geschreven: zie op mij. En daarna staat er op nieuwjaarsdag 2015 hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma Dirkje Marcus Zanen. Juist in een periode waarin haar ziekteproces een gunstig beloop had gekregen. Wij willen in deze rouwdienst terugblikken op haar leven en samen luisteren naar het woord van God. Laten wij zingen uit Psalm 77, het zesde vers. Zowel dit vers als het vers dat wij zojuist gezongen hebben uit Psalm 86, vers 6, waren voor haar hele belangrijke versen die ze graag en vaak en van harte zong. Psalm 77, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Ik zei daarna, dit krenkt mijn leven, maar God zal verandering geven. Wij zingen Psalm 77, vers 6. Wij zijn hier bijeen in de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van mevrouw Marcus. En wie van ons had een week geleden dat kunnen denken? Het ging vooruit, ze sterkte aan. Het zag er goed uit. Na de zware operatie die zij had ondergaan op 20 november van de zomer was haar toestand ernstig. Ze wist het, we wisten het allemaal en we hielden rekening met het ergste. Maar zij heeft die periode moedig doorstaan. Eerst die stoma die ze kreeg, toen de kuren die ze onderging, daarna de operatie, daarna de periode, daarna. De operatie die zij onderging was medisch gezien goed gegaan en de artsen zeiden zelfs boven verwachting met een gunstig vooruitzicht. En ze had haar levenslust. Ze was fysiek en mentaal sterk. Ze wilde blijven leven. Iedereen was blij met de stijgende lijn die zeker de laatste tijd bij haar te zien was. En toen kwam toch nog onverwacht en plotseling het einde. Op de oudjaarsavond, op de oudjaarsdag, kreeg ze heftige pijn. Het was bijna ondraaglijk. En ze moest naar het ziekenhuis. Ze moest worden geopereerd. Midden in de nacht moest zij worden opgehaald, moest ze worden weggebracht. En ze kwam in het ziekenhuis en de artsen zeiden het tegen haar. Mevrouw Marcus, we moeten nu gaan opereren en het is risicovol. En we weten niet hoe het zal gaan en we weten niet of u weer uit de operatie zult bijkomen. Het is haar verteld en ze heeft het beseft. Ze heeft het gehoord, ze heeft het begrepen. En daarom toen zij de operatie inging, sprak ze haar laatste woorden. Doe de groeten aan iedereen. En zie op hem. Dat doe ik ook. Zo is zij die operatie ingegaan. Het zijn haar laatste woorden geweest. En de operatie bevestigde wat de artsen vreesden. De darmafsluiting die ze gekregen had, had haar dunne darm onherstelbaar aangetast. En de dokters die waren vol vrees. Maar ze zeiden, we willen nog hopen op een wonder. En daarom werd er de dag daarop, op de nieuwjaarsdag, opnieuw een operatie uitgevoerd. 'S Middags. Maar die operatie, die tweede, maakte duidelijk dat het wonder niet gebeurd was. Het was werkelijk zo. Er was geen verandering ten goede waar te nemen. En de artsen die zeiden het zo, haar toestand is niet met het leven verenigbaar. Daarna is het besluit genomen om te stoppen met zuurstof, om te stoppen met de medicijnen. En toen, in die nacht van 1 op 2 januari, 23:50, kwam haar aardse leven tot een einde. 77 jaar kwamen tot een einde. En de familie schreef daarover op de kaart. Ze is verlost. God heeft haar wel gedaan. Dit zalen groeide op in een klein gezin. Vader, moeder, een oudere zus en een broer. En als jong meisje had zij vooral een band, een goede band met haar moeder. Maar toen zij 16 jaar was, stierf haar moeder. Plotseling, onverwacht. En dat sterven van haar moeder heeft een grote invloed op haar leven uitgeoefend. En misschien moeten we wel zeggen dat het voor haar een traumatische ervaring is geweest. Wat de precieze achtergronden zijn geweest dat haar moeder op die toch jonge leeftijd stierf, kunnen we niet meer precies achterhalen. Wat er gebeurd is, wat eraan aanwezig was, we weten het niet. Ze moest worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Ze raakte de invloed kwijt over haar woorden en over haar gedachten. Ze was haar controle kwijt over haar leven als het ware. En zo is ze heen gegaan, haar moeder. En mevrouw Marcus heeft dat toen als jong meisje van 16 van heel dichtbij gezien en meegemaakt. Het heeft een enorme invloed op haar gehad. Het heeft haar diep geraakt. Als spoedig daarna hertrouwde haar vader. En deze tweede vrouw heeft nooit de plaats van haar eigen echte moeder in kunnen nemen. Het is voor haar een moeilijke periode geweest, waarin ze zich vaak eenzaam en verdrietig heeft gevoeld. En ze was des te meer bezorgd over haar vader. En ze heeft jullie verteld, ze heeft het mij ook wel eens verteld, dat ze dan als jong meisje achter haar vader aan fietste. Als hij op de fiets stapte om naar zijn werk te gaan, dan ging zij er even later achteraan om te kijken of hij geen ongeluk kreeg onderweg. Zo bezorgd was ze om hem. Nou, die bezorgdheid, die herkennen jullie ook. Zo was ze. Ze was zorgzaam. Ze was bezorgd. Ze had oog voor de mensen om haar heen. Ze leefde voor u, haar man, voor jullie, de kinderen, voor de kleinkinderen. Ze leefde niet voor zichzelf. Ze was niet zo op zichzelf gericht. En alles wat haar dierbaar was en iedereen die haar dierbaar was, probeerde ze te beschermen. En ze wist dat ze dat toch niet kon. Ze wilde graag controle. Maar ze ervaarde daar ook wel haar beperktheid in. Het was haar sterke kant. Het was ook haar zwakke kant. Later kon ze dat beter loslaten. Later. Toen besefte ze dat zij al haar goede gaven, haar man, haar kinderen, haar kleinkinderen, als een gave uit de hand van God ontvangen had. En toen besefte ze ook dat als God dat terug zou vragen, dat ze dat terug zou moeten, mogen geven. En dan zei ze erbij, zo heb ik dat vroeger nooit gezien. Ze heeft er toch meer oog voor gekregen. Ik zei het al, ze was niet kleinzerig, ze was niet kleinzielig, ze was niet zelfgericht. Ze was toegewijd aan haar man, kinderen, kleinkinderen. Ze was sterk. Ze wist dat ze sterk was. Ze wilde sterk zijn. En toch was er soms ook wel die onzekerheid. Want toen, we hadden het er net over, toen haar moeder overleed. En zij, een meisje was van 16 jaar. Stond ze bij het graf van haar moeder. En ze huilde niet. Ze heeft er later over gezegd, het was alsof mijn hart van steen geworden was. Maar de mensen zeiden over haar, ze heeft geen verdriet. Ze heeft geen verdriet over haar moeder. En dat bracht haar in verwarring. Dat vond ze moeilijk. Want ze wist zelf wel dat ze wel degelijk verdriet had. Het was integendeel. Maar ze werd er wel onzeker over. Hoe ze om moest gaan met haar gevoelens. En dat werkt ook door in haar geestelijke vragen. Die vraag naar de verhouding van geloof en gevoel hield haar bezig. En daar dacht ze over na. En daar sprak ze over. En daar las ze over. Niet te vergeten. En zeker jullie als kinderen hebben daar ook een grote rol in mogen spelen. Om met jullie moeder over zulke vragen te spreken. En samen over na te denken. En toen ongeveer 10 jaar geleden, toen ze de kerkelijke verandering maakte en in de Laankerk terechtkwamen. Dat heeft voor haar geestelijke leven veel betekenis gehad. Ook voor u trouwens, maar voor haar ook. En hier in de Laankerk heeft zij die geestelijke rust mogen vinden. Die diepe twijfel en die existentiële angst en onzekerheid die haar jarenlang bezig heeft gehouden, die mocht verdwijnen. En ze mocht rust vinden. En zekerheid. Ja, er waren ook in de achterliggende tijd wel perioden dat ze twijfel had. En dat die vragen naar boven kwamen. En dat die onzekerheid er weer was. Maar het waren momenten. Het waren momenten. Het was niet blijvend. Diep van binnen zat daar de rust. En ze vertelde vroeger al, als moeder, aan jullie als kinderen. Kinderen, als je wat verkeerd hebt gedaan en 's avonds buig je als kind je knieën voor de Heere en je belijdt het, je legt het voor hem neer, je vraagt om vergeving, dan is het goed. Dan geeft de Heere dat. Ze heeft dat als moeder al aan jullie als kinderen mogen vertellen. Maar het heeft nog wel jaren geduurd voor zij daar zelf ook in mocht rusten. Voor ze dat werkelijk mocht aanvaarden wat het woord van God zegt. Die zijn overtredingen beleidt en laat. Die zal barmhartigheid verkrijgen. Ze gaf het mee aan jullie als kinderen. Waarvoor ze daar kwam, het was een lange, ingewikkelde zoektocht. Wat een worstelingen heeft ze gehad. Wat een periode van twijfel en moedeloosheid. Jullie vertelden dat ze soms iets kon lezen en dan was ze volkomen van slag. En wist het niet meer. Dan kwamen de vragen weer boven. Dus het is een ingewikkelde zoektocht geweest. Maar de uitkomst was eenvoudig. Toen ze zag op Jezus Christus. En in hem vond zij die rust. Een eenvoudig antwoord. Zie op hem. Zie op Jezus Christus. God doet wat hij belooft. Hij is betrouwbaar. Ik weet het nog dat ik ruim een jaar geleden, 15, 16 maanden geleden, hier een keer gepreekt heb over Romeinen 3. Over de woorden van God die waarachtig zijn en betrouwbaar. En ze sprak erover, dat raakte er zo. En dan luisterde ze nog eens een keer en nog eens een keer. Dan leefde ze bij die woorden. De betrouwbaarheid van de woorden van God. Dan leefde ze bij. Daar stierf ze mee. Zie op hem. Dat doe ik ook. Wie was jullie moeder? Ik heb zaterdagavond die vraag gesteld. Wie was jullie moeder? En Marcus, u zei, dat valt niet te zeggen. En dat is ook zo. Als wij hier bij elkaar zijn, hoe zouden wij kunnen zeggen wat haar leven was? 77 jaren van een mensenleven. Hoe zouden wij dat ooit kunnen samenvatten? Hoe zouden wij dat kunnen begrijpen? Hoe zouden wij onder woorden kunnen brengen haar jarenlange toewijding en haar liefde voor haar gezin, voor haar familie? Haar betrokkenheid. Het valt niet onder woorden te brengen. Dat is niet te zeggen, inderdaad. Hoe zouden wij kunnen zeggen wat God in haar leven gedaan heeft? Dat blijft een geheim, dat blijft een mysterie, een verborgenheid. We gaan zo meteen lezen uit Johannes 3. En dan zegt de Heer Jezus dat. Dat werk van God. Hij zegt, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En we kunnen nu op dit moment en ook afgelopen zaterdag, en wellicht zullen er meer momenten komen dat jullie als familie samen spreken over uw vrouw, over jullie moeder, jullie oma. Maar wie was ze? Wij kunnen dat niet in woorden vangen. Wij kunnen nu een paar herinneringen naar boven halen. Maar dat diepe geheim van het werk van God in de ziel van de mens, dat blijft een verborgenheid. Maar het is er wel. En als we op haar leven terugblikken, dan kunnen we dat er niet uitlaten. Dat hoorde bij haar leven. Dat werk van God in haar, die haar trok uit de duisternis en bracht tot zijn wonderbare licht. Dat werk van God, die haar verlost heeft uit de beklemming en uit de angst en uit de wanhoop van een godsdienst zonder uitzicht en van religie zonder licht. God heeft haar tot uw vrouw gemaakt, tot jullie moeder, tot jullie oma. God heeft het zo geleid en zo gewild. Jullie zijn in haar rijk gezegend. En dan zegt de Bijbel, volg haar geloof na, aanschouwende de uitkomst van haar wandel. Jullie hoeven je moeder, jullie hoeven je oma niet in alles te volgen. Nee, er waren ook in haar leven dingen die we niet zullen verheerlijken, die ook niet goed te praten zijn. Ook zij was een zondige vrouw. Ook zij had haar beperkingen en haar gebreken. Dus de Bijbel zegt niet, volg haar na. Volg haar geloof na. Aanschouwende de uitkomst. En over dat geloof willen wij gaan spreken vanuit het woord van God. Maar voor wij dat doen, willen wij God om zijn zegen vragen. Laten wij bidden. Heere trouwe God, wij mogen hier bij elkaar zijn. En het is een verdrietig moment. En toch mag het dankbaarheid zijn, heren, dat we op deze wijze afscheid mogen nemen. Dat de heer Marcus zo van zijn vrouw afscheid mag nemen. De kinderen van hun moeder, de kleinkinderen van oma. Met het verdriet, omdat zij is heen gegaan. Maar ook in de dankbaarheid dat dat mag vanuit uw huis, met uw woord. Vanuit deze plaats waar ze zo vaak gezeten heeft. Waar ze het woord van God gehoord heeft. Waar ze Jezus Christus heeft mogen zien. Waar zij geleerd heeft. Die woorden waarmee haar leven tot een einde kwam. Zie op hem. En Heere, wij danken u ervoor. We bidden dat wij samen mogen luisteren naar uw woord. Het woord dat ook het hart van haar leven mocht worden. Het woord dat bewezen heeft dat we daarmee kunnen leven en daarmee kunnen sterven. We bidden, Heere, wilt u met de familie zijn en geven dat zij de aandacht kunnen hebben, de rust om te luisteren. En we bidden dat wij allemaal hier ons mogen richten op wat u tot ons te zeggen hebt. Open onze harten daarvoor, Heere. Geef dat wij ons niet zullen afsluiten, maar dat wij zullen luisteren naar de stem van God die in onze leven spreekt. Geef ons een goed samen zijn, Heere. En dat wij zo met uw woord voorbereid mogen worden om straks de gang naar de begraafplaats te zullen maken. Wij bidden u dit in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten wij een gedeelte lezen uit het woord van God. We vinden het in de liturgie. Een gedeelte uit Johannes hoofdstuk 3. Wij lezen daaruit de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij: en er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten wij een moment stilstaan en nadenken over vers 14 en 15 uit dit voorgelezen gedeelte. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Familie, aanwezigen, wij ontmoeten elkaar vandaag hier in deze rouwdienst. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen op dezelfde wijze hier aanwezig is. Sommige mensen van ons zijn misschien nieuwsgierig, andere mensen zijn een beetje afwachtend, terughoudend. Misschien zijn sommige mensen zelfs kritisch en wellicht zijn sommige van ons verlangend naar wat wij gaan horen, naar deze ontmoeting als het ware. Wat zal die dominee gaan zeggen? Wij lezen in dit gedeelte ook over een ontmoeting. Over een ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus. We hebben samen dat gedeelte mogen lezen. En dat is ook de wens van de familie geweest en ook de wens van de overledene om te luisteren naar het woord van God. Nou, hier lezen wij dus over die ontmoeting. Een ontmoeting tussen Nicodemus. Het was in die tijd een zeer vooraanstaande man. Een van de fariseeën, een van de geestelijke en de politieke leiders van die tijd. En de verhouding van die leidinggevende tegenover Jezus was nog niet zo makkelijk. Maar nu in de nacht komt een van die mensen naar Jezus toe. Het is wel duidelijk dat iets in die woorden en in de gedragingen en in de wijsheid van Jezus hem geraakt heeft. Hij wil hem spreken, hij wil hem ontmoeten. Er zit kracht in wat Jezus zegt. En we zien als het ware voor ons gebeuren wat er staat in vers 2. Die Nicodemus die opent het gesprek. En het is duidelijk dat hij een open en een open gesprek en een goede ontmoeting wil. Want hij is bepaald positief in zijn woorden. Rabbi, zegt hij, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Hij is zeer voorkomend, hij is waarderend over Jezus. We zouden denken dat Jezus daar wel ook positief op zal reageren, want ja, het is niet de eerste de beste, deze Nicodemus. En als hij nu deze man meekrijgt, dan kan dat een enorme positieve stimulans geven aan zijn prediking, aan zijn plaats, aan zijn acceptatie onder de mensen. Dus we zouden denken dat Jezus diep van binnen wel heel blij is en zal denken, ik moet deze man aan mijn zijde zien te krijgen. Ik zal zijn vriendelijke woorden met even vriendelijke woorden beantwoorden. Maar die ontmoeting die loopt heel anders. Die botst. Want Jezus geeft een heel ander antwoord. We zouden denken, het is zo abrupt, het is bijna beledigend wat Jezus zegt. Voorwaar zeg ik u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Niet genieten, niet ervaren, niet beleven, niet binnengaan. En we staan verbaasd dat Jezus dat zegt. Jezus zegt, Nicodemus, ik kan jou niet gebruiken. Als jij niet innerlijk, persoonlijk, totaal veranderd bent. Als er niet een unieke, radicale verandering in jouw leven komt. Jezus vergelijkt het met een geboorte. Zo uniek als de geboorte van elk kind is. Zo moet elk mens een totale verandering ondergaan. Opnieuw geboren worden. En als dat niet gebeurt, dan zul je dat koninkrijk van God niet ingaan. Familie, aanwezigen, stel je voor Hoe moet dat bij Nicodemus zijn binnengekomen? Hij zit daar als een Jood. En elke Jood zou straks na de dood het koninkrijk van de hemelen binnen mogen gaan. De hemel, de vreugde, de aanwezigheid van God mogen genieten. En hij zeker, hij is een leidsman. Hij wijdt heel zijn leven aan de godsdienst. En opeens zit daar die man, die Jezus. En die zegt, Nicodemus, je wordt daarvan uitgesloten. Behalve als er een radicale verandering in je leven komt. Nou, we zien dat Nicodemus daar verbaasd en nors en misschien wel boos op reageert. Hij zegt in vers 4, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? We kunnen die reactie wel begrijpen. Zo had hij zich de ontmoeting niet voorgesteld. Geachte aanwezigen, vandaag zeg ik tegen u en tegen jou dat er een radicale verandering in je leven moet plaatsvinden. En als die verandering er niet komt, zul je het koninkrijk van God niet zien. Maar in plaats daarvan verloren gaan. Zonder die verandering zul je alleen maar de leegheid en de verlatenheid en de doodsheid en de wanhoop tegemoet reizen. U zegt, zo had ik mij die rouwdienst niet voorgesteld. Ik vind het beledigend. Ik neem de moeite om hier naartoe te komen. Ik toon mijn belangstelling met de familie. U mag wel wat vriendelijker voor mij zijn. U kunt toch wel het fatsoen opbrengen om mij dankbaar te zijn dat ik hier mijn aanwezigheid van mijn aanwezigheid blijk geeft. Of misschien is hier iemand en die zegt, ja, maar ik ben een godsdienstig mens. Ik neem het serieus, ik neem het ernstig en meer kan ik niet doen. Ik doe toch mijn best en meer kan ik niet. Nee, meer kunt u niet. Maar het zal je niet veranderen. Het is niet genoeg. Er moet die verandering zijn die God geeft. Of je nou zaad bent of dat je nou licht bent, zoals we dat dan noemen. Of we kerkelijk zijn of onkerkelijk. Of we wel in God geloven of niet in God geloven. Of we godsdienstig zijn of niet. Belangstellend of afwerend. U moet veranderd worden. Een tweede geboorte meemaken en zo niet. U zult het koninkrijk van God niet zien. Ja, zegt iemand misschien, maar ik geloof niet eens in God. Daarmee is het bestaan van God nog niet opgeheven. Ook dat zal ons niet helpen. De boodschap is naar ons allemaal dat wij veranderd moeten worden. Radicaal, persoonlijk. Misschien zegt iemand, zegt Jezus nog wat meer over die verandering. Want ik begrijp dat niet goed. Wat bedoelt hij daarmee? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik kan die vraag van Nicodemus uit vers 4 wel begrijpen. Je kunt toch niet twee keer geboren worden? Ja, Jezus zegt nog meer over deze verandering. En hij doet dat onder andere in vers 14 en 15. Hij grijpt daarmee terug op een gebeurtenis die in zijn tijd al meer dan 1000 jaar geleden is. Dus nu al 3000 jaar, 3200 jaar geleden ongeveer. Hij hoeft er niet veel woorden aan te wijden, want Nicodemus is natuurlijk iemand die thuis is in de Bijbel en die weet meteen wat hij bedoelt. Jezus wijst naar het volk van Israël in de woestijn. Ze zijn op weg uit Egypte naar Kanaan en daar komen slangen op en af. Giftige slangen. En iedereen die gebeten wordt door zo'n slang, die krijgt dat gif in zijn bloed en die wordt verlamd en die valt neer en een onafwendbare dood zal volgen. Geen redding mogelijk. Maar dan krijgt Mozes, de leider van dat volk, een opdracht van God. Hij moet een slang namaken van koper. En hij moet die op een lange stok omhoog steken. En hij doet wat hij moet doen. En hij steekt die slang omhoog, zo hoog mogelijk in de lucht. Zie het voor je? Al die mensen daar, gevallen, verlamd, liggend in het zand van de woestijn. En daar staat Mozes. En hij steekt die slang hoog in de lucht. Daar liggen mannen, daar liggen vrouwen, daar liggen kinderen in doodsangst, stervend, met een verschrikkelijke verlamming die omhoog kruipt. Maar wat gebeurt daar? Er ligt een kind, een klein kind. En dat wendt zijn hoofd. En dat kijkt naar die slang. En staat op en springt overeind, genezen. En daar een man die zijn hoofd wendt. En een vrouw. En nog een vrouw. En nog een man. Ieder die zijn oog richt op die slang is genezen. Is hersteld. Volkomen gezond. Wat een verandering. Een totale vernieuwing. Het is alsof zij herboren zijn uit de dood. Opnieuw geboren. Wedergeboren. Wel, wij zijn die mensen op de grond. Wij zijn die mensen. Die zieken in het zand. Door onze aderen stroomt als het ware dat gif van de zonde. Het zal ons verlammen. Het zal ons doden. En dat gif krijg je er niet uit door fatsoenlijk mens te zijn. Dat gif krijg je er niet uit door godsdienstig mens te zijn. Maar dat gif dat verdwijnt volkomen. Als wij zien op Jezus Christus. En mevrouw Marcus wist dat. En daarom zei zij, zie op hem.
Dat doe ik ook. Zie op hem.
Er is zo'n grote verandering in haar leven gekomen. Een nieuwe geboorte. Een totale verandering. Als dat niet was gebeurd, was ze nu verloren geweest. Zonder die verandering kan niemand het koninkrijk van God zien. Maar die verandering is gekomen. Wanneer? Hoe dan? Toen zij zag op Jezus Christus. Toen werd zij als het ware opnieuw geboren. Toen werd zij genezen, gezond, gered. Ze lag daar als het ware, als een mens in doodsnood. Met niets anders dan de dood voor ogen. Ze wist het, als ik sterven ga, wat dan? Maar die grote verandering, die wedergeboorte, die nieuwe geboorte, die vond plaats toen zij zag op Jezus. En ze stond op, genezen, gered, verlost. En nu zegt Jezus hier, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij is die Zoon des Mensen, hij bedoelt zichzelf daarmee. Hij moet verhoogd worden. Mozes die kon niet een stok hebben van een metertje hoog, laag bij de grond, zodat de paar mensen die net in zijn buurt waren dat konden zien, maar wie een beetje verder was, die was al niet meer in staat om die slang te zien. Nee, hij moest hoog, hoog opgericht worden, dat alle mensen, degenen die dicht bij hem lagen en degenen die ver waren, maar iedereen die daar lag, gebeten, verlamd, vergiftigd, iedereen kon de slang zien. En zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat is maar niet voor de enkeling, maar dat is voor ons allemaal. En dat is mijn taak als het ware. Om vanmiddag de Zoon des Mensen, de Heere Jezus Christus, hoog, hoog op te heffen, zodat iedereen van ons hem kan zien. Dat ieder mag weten, zal weten, dat hij zichtbaar is. Wij zijn als het ware die mensen, die woestijn van dode mensen. En daar te midden reist Jezus Christus op, als de Zoon des Mensen. En ieder die naar hem ziet, dat zegt hij zelf, ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar heeft eeuwig leven. Iedereen van ons kan genezen. Zie op hem. Zie op hem. En je zult eeuwig leven hebben. Weet u nog dat woordje zien? Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God zien is Jezus zien. Is Jezus zien. Nou, je kunt je afvragen als je deze woorden leest, wat zal Nicodemus daar nu van begrepen hebben, hè? Hij ging naar dat gesprek en het liep zo anders dan hij dacht. Hij vond het eigenlijk onbegrijpelijk, terwijl het zo eenvoudig was. En die vragen die bleven maar opborrelen. Wij vinden niet een direct antwoord hier, maar we vinden wel een antwoord als wij verder lezen in dat Bijbelboek Johannes. Want in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 19 komt hij nog een keer voor. En dan zien we aan zijn leven dat hij veranderd is. Dat die grote verandering in zijn leven heeft plaatsgevonden. Het is gekomen door te zien op Jezus. Wat begrijpt u ervan? Wat begrijp jij ervan vanmiddag? Van deze boodschap? Die vraag die in vers 9 staat, die blijft misschien wel knagen. Die voel je bij jezelf van binnen. Hoe kunnen die dingen gebeuren? Ik begrijp dat niet. Ik vind het zo'n wonderlijke boodschap. Ja, we begrijpen dat niet. We hebben daar geen controle over. Maar is dat een goede reden om dat maar niet te zien? Wees toch niet zo dwaas om je gezicht af te wenden. Om je gezicht te drukken in het hete zand. In plaats van op te zien. Wij kunnen die verandering in ons leven niet begrijpen. Maar we kunnen het wel merken. We kunnen het wel ervaren. We kunnen het ondervinden. We kunnen het beleven. Wie die ervaring meemaakt, die begrijpt het niet, maar die merkt het wel. Dat de angst voor de dood en de angst voor de leegheid en de angst voor de wanhoop verdwijnt. En dat er rust komt en dat er vrede komt. Wie van ons zal vanmiddag zo dwaas zijn om je te laten vergiftigen door het gif van de zonde? Wie zou er zo dwaas zijn om liever de dood te hebben dan het leven? En daarom klinken die woorden: zie op hem. Mevrouw Marcus heeft het mogen ervaren. Ik denk niet dat ze het begrepen heeft, dat ze zou hebben kunnen uitleggen hoe die verandering gegaan is. Maar ze heeft het wel ervaren, want de angst was weg. En wie zou zo'n verandering in zijn eigen leven teweeg kunnen brengen, om vlak voor de dood te liggen en te weten dat het einde wel eens heel dichtbij kan zijn? Dat kan maar op één manier. En dat is het woord dat zij toen sprak. En dat is het woord dat zij als het ware vandaag nog één keer tegen u, tegen jou, tegen mij zegt. Zie op hem. Amen. Wij zingen, u vindt het in de liturgie, gezang 291, een wens van meneer Marcus. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wij zingen dit lied, het is op de wijze van Psalm 98 en we zingen dit ritmisch. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heere, heilige, eeuwige God. We mogen weten dat in deze wereld waar alles sterfelijk en vergankelijk is, waar niets blijft en alles onderhevig is aan de tand des tijds, u de eeuwige God bent. En we danken u, Heere, dat u die belofte geeft van het Koninkrijk der Hemelen. Dat die mensen het Koninkrijk der Hemelen mogen zien. Die mensen die Jezus hebben gezien. Op hem hebben gezien. Als verloren mensen. Maar opziende tot hem. We danken u, Heere, dat hij ook nu verhoogd mocht worden. En voor ons zichtbaar was. En we bidden dat wij op hem zullen zien. Opdat wij naar uw belofte eeuwig leven hebben. Geef Heere dat dat meegaat. Als een zoete en dierbare herinnering. Aan mevrouw Marcus. Geef dat dat in onze harten leeft. Als wij nu de gang gaan maken naar de begraafplaats. Sterkte familie. Wees er nabij, Heere. En geef dat zij niet zullen treuren als degene die geen hoop hebben. Maar dat zij elkaar mogen vertroosten met die woorden. Dat Jezus Christus terug zal komen. En dat wij nu in alles op hem zullen zien. Heb dank voor wat u ons gegeven heeft. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. En daarna geef ik de leiding van deze bijeenkomst weer over aan de begrafenisondernemer. Thank you.
Nu we aan het einde van deze rouwdienst zijn gekomen, zullen we ons gereed moeten maken om de gang naar de begraafplaats te maken. Straks zullen als eerste dragers uit de familie naar voren komen die de kist met het lichaam van hun moeder en oma dit gebouw uit zullen dragen. U mag dan vragen of de rest van het gezin ook gelijk aan wil sluiten. En vervolgens ook u als belangstellenden, probeer zoveel als mogelijk voor vandaan bank voor bank aan te sluiten, zodat we als één stoet dit kerkgebouw verlaten. Buiten staat de rouwauto klaar en daarachter ook drie volgauto's. De bedoeling is dat we straks, voor uw gezicht, als we buiten komen, rechtsaf gaan, zodat we uiteindelijk via de Abraham van Rijkenvosselweg teruggaan naar Berkenwoude. De mensen die met ons meegaan naar de begraafplaats zijn er ook uitgenodigd om in alle rust daarna te volgen. Haast u zich verder niet, maar laten we met elkaar zorgen voor een rustig en waardig vertrek. Op de begraafplaats zullen we zoveel mogelijk wachten tot iedereen er weer is. Recht tegenover de begraafplaats staat ook een kerkgebouw en het parkeerterrein daaromheen mag u ook gebruiken. En alle mensen die straks niet met ons mee zullen gaan naar Berkenwoude, die mogen straks ook wel met ons mee in alle rust het kerkgebouw verlaten. Mag ik dan nu als eerste de zes dragers uitnodigen om naar voren te komen?